naar Genesis gaan wij weer, dat wil zeggen naar hoofdstuk 6 en vanavond ook 7. Gedeelte namelijk dat de inleiding geeft tot zogeheten zonvloed. Zo heet hij niet, maar zo noemen we hem, hè. De zonvloed. De vloed van Noach. Om niet te verwarren met enige andere vloed. Maar het is tamelijk dramatisch, omdat deze vloed inderdaad komt. Dat blijkt uit de hele beschrijving die we daarvan vinden over de gehele aarde. En dat is de reden waarom niet alleen Noach en zijn familie, maar ook dieren in de ark geplaatst worden. En tot Noach wordt het gezegd, het staat er alsof het een opdracht is in vers 19 nog van Genesis 6. En gij zult van al wat leeft en van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn, van het gevogelte naar zijn aard en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. Twee van elk zullen tot u komen om die in het leven te behouden. En gij neemt voor u van alle spijzen die gegeten wordt en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijzen zijn. En nou is de vraag, hoeveel balen hooi moest hij meenemen om van het strand, voor een stroommaat te zwijgen. Ik heb geen idee. Als je daarin verdiept, vraag je af hoe die vredesnaam mogelijk is. Maar ja, het zijn wonderen. En hoe dat gegaan is precies, dat weten we niet. Vorige keer stonden we stil bij de ark zelf, het ding. En ondanks dat er maten bijgegeven worden, weten wij echt niet hoe het ding eruit gezien moet hebben. Je kunt wat doen, zo je wil, maar wij weten het niet met zekerheid. En deze dingen feitelijk ook niet. Maar het betekent natuurlijk toch dat de dieren in die ark verzameld werden, opdat ze het een en ander zouden overleven. En dat heeft alleen zin als het inderdaad gaat om een vloed die de gehele aarde zou bedekken. Dat is de normale lezing ervan ook. Dus ja, wat moet ik er verder over zeggen? Natuurlijk ben ik mij bewust dat alles wat in de Bijbel staat zo zonder meer in twijfel wordt getrokken. En soms wordt dan gezegd, het zijn verzinsels van mensen. Dan moet ik zeggen dat het dan toch wel domme mensen geweest zijn die het geschreven hebben. Maar ja, kom maar. Maar zo zit het dus niet. Er staat gewoon, en Noach deed het naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Dit is een aanloop naar Hebreeën hoofdstuk 11, waar wij lezen in Hebreeën hoofdstuk 11, want daar gaat dat dan verder, hè. In vers 7. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde. Dat is niet angst, maar vrees, hè. Dat wil zeggen, er wordt rekening mee gehouden. De ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Ja, ik aarzelde even, want ik vroeg me af wanneer het was, maar niet zo heel lang geleden hoorde ik op de radio. Maar dat was, waarom? Op de radio dacht ik, ja, iemand uitleggen het verschil tussen angst en vrees. Was het niet op de radio? Jij was erbij. En toen zei ik nog tegen je, nou ja, dat roep ik al jaren, dat het verschil is. Maar angst is ongedefinieerd. Angst weet je niet waar het over gaat. En bij vrees weet je wel waar het over gaat en daar hou je dan rekening mee. Toch? Ja. En daarom God vrezen wil niet zeggen dat je bang moet zijn voor God of bang bent voor God. Maar dat betekent dat je geacht wordt hem te kennen en hem serieus te nemen. Dat is het. en van Noach staat hier bevreesd geworden zijnde vanwege de woorden Gods en nam ze ernstig. Hij geloofde ze namelijk, dat staat er ook, en dus heeft hij de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is, want ook toen rekende God geloof tot gerechtigheid. Term die wij natuurlijk in het Nieuwe Testament tegenkomen, maar als een vaststelling min of meer achteraf. Zelfs niet zo ver achteraf, want in Genesis 15 lees je dat over Abraham. Namelijk, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Maar dat is wat Noach deed en dat is het laatste vers van Genesis 6. Noach deed het naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Als een vanzelfsprekende zaak en alsof het geen moeite kostte. Nou ja, dat kostte het dus wel. Het heeft wat consequenties gehad. Het wordt later ook nog in het Nieuwe Testament gezegd. Maar niettemin, hij deed het. Hoe? Weet ik ook niet. Daarna zeiden de heren tot Noach. Daarna. Toen het ding dus klaar was. Het is wel aardig, het schip werd eerst volgeladen en daarna te water gelaten. Wij doen dat gewoonlijk andersom. Ja. Daarna zei de heer tot Noach, ga heen, ga gij en uw ganse huis in de ark, dat wil zeggen uw familie, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Nou ja, het simpele feit dat hij die ark ook daadwerkelijk gebouwd heeft, demonstreert zijn rechtvaardigheid, want het demonstreert zijn geloof. En het wordt hier bevestigd door de Heer. U heb ik gezien rechtvaardig. We hebben het er eerder over gehad, naar aanleiding van 6 vers 9. Noach was een rechtvaardig oprecht man, waarmee feitelijk deze perikoop begint. En ik roep altijd meteen, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Want zo staat het. Nou ja, uiteindelijk staat het zo samengevat in Romeinen hoofdstuk 3... En als het dus toch staat dat de man rechtvaardig is, is dat de toegerekende rechtvaardigheid op grond van geloof. Waarover met name het Nieuwe Testament, de gelaten brief, en in het bijzonder ook Romeinen hoofdstuk 4, wel het een en ander te melden heeft. Mede zich baserend op dit soort schriftgedeelten. Maar de Heer zegt, ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. Of in deze generatie, want daar gaat het natuurlijk om. Van alle rein vee zult gij tot u nemen 7 en 7. Dit is helemaal zo letterlijk mogelijk vertaald, want de vertalers laten ook in het midden hoe het dan precies was. Er bestaat verschil van mening over, mede ingegeven door verschillende vertalingen. Bij zevenen of zoiets staat er dan, ik weet niet precies wat er in het Engels staat, maar zoiets. By the sevens. Zo van elke diersoort 7 dieren. En als dat mannetjes en vrouwtjes zijn, dan schijnt het dat je dan 3 mannetjes hebt en 3 vrouwtjes. En dan hou je er 1 over. Want het was vroeger zo dan, hè? Had je, maar ja. Weet je het niet? Nee. Dan hou je er 1 over en dan, waar is dat dan voor? En daar heeft men ook een verklaring voor bedacht, want theologen zijn geweldig in het verzinnen van oplossingen voor problemen die ze zelf eerst maken. Hè, dan. Maar goed, ja. Dus die hebben uitgevonden, ja, die 7e die dan overblijft, die is om de Heren te offeren. Want ja, ze blijven religieus, dus ze moeten offeren. Nee, serieus, dat is officiële verklaring dan. Wij in het Nederlands kennen het niet, omdat onze vertaling zegt 7 en 7 met het woordje en ertussen. En als je niet oplegt, denk je ook nog dat het beklemtoond moet worden, omdat het schuin gedrukt staat. Dus wij kennen gewoon 7 mannetjes en 7 vrouwtjes. En waarom dat er dan weer 7 moeten zijn, daar is ook over nagedacht. Dat is omdat die reine beesten, die moeten zich zo snel mogelijk vermenigvuldigen. Als de wereld weer opgedroogd is. Want ja, die zijn voor de consumptie. Dan denk ik niet dat je erg veel nodig hebt als je maar 8 mensen te voeden hebt. Maar, dus ik vind het allemaal tamelijk absurd. Maar ik kan er verder ook niks mee. Maar het is nu helemaal zo. 7 bij 7. Er zitten nog andere problemen aan vast. Eén daarvan is die van rein vee. Dat hebben wij nog nooit. We zijn op bladzijde 11. 12, oké. Okay. Op bladzijde 12. Maar hangt er vanaf hoe je telt. Maar we hebben nog nooit gelezen over rein vee. Of over reine dieren of onreine dieren. Wij kennen dat toch pas uit. Staat erbij. Leviticus 11. En Deuteronomium 14, als u het mij vraagt. Want daar vinden we uiteengezet hoe dat zit met wat rein is. En dus gegeten mocht worden, want zo is dat. En wat onrein is en dus niet gegeten mocht worden. Ik heb die hoofdstukken, ik moet het eerlijk zeggen, ik heb ze nooit echt goed bestudeerd. Maar wel vele malen gelezen, wat staat daar nou eigenlijk? En ik moet u zeggen dat ik daar niet uitkom, want nou rein is er wel. Sommige dingen zijn duidelijk, sommige niet. En waarom ik het nooit nauwkeurig bestudeerd heb. Punt 1, je krijgt dan van doen met de Joodse uitleg daarvan. En daar ben je nog niet gelukkig. Daar ben je nog niet klaar mee. Dus ja, dat is de ene kant. Dat was de linkerkant dan. En aan de rechterkant krijg je van doen met de uitspraken in het Nieuwe Testament over ik weet en ben verzekerd dat niets onrein is in zichzelf dan die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Excuses voor al die naamvallen daarin, maar het betekent gewoon dat het tussen je oortjes zit en dat is het dan. Dat niets onrein is in zichzelf. Begrijp je me goed? Er zijn dingen waarvan je beter niet kunt snoepen. Er zijn dingen die je beter niet tot je kunt nemen. En er zijn dingen die schijnen heel gezond te zijn weer. Enzovoort. Hoe dat precies zit, weet ik. Ik heb er geen verstand van. Ik heb een vrouw getrouwd, die is daar verantwoordelijk voor. Dus dan ben ik daar weer af. Maar onrein en rein in de zin van de Mosaïsche wet. Daarvan zegt de Bijbel zelf dat je dat niet letterlijk moet nemen. Dat wil zeggen, die wet wel en de voorschriften die erbij zijn. Maar dan toch, er is niets onrein in zichzelf. Hebben jullie die nog? Ik heb nog net begrepen dat als het uit het water komt, die wat je opvist, zal ik maar zeggen, als het schubben en vinnen heeft, staat er in, lees het maar na, dan staat er echt, als het vinnen en schubben heeft, of schubben en vinnen, dan mag je het eten, en als het dat niet heeft, niet, dus spaling is verboden, kreeften mag niet, garnalen mag niet, enzovoort.
Ze willen graag
eten. Ik neem maar aan dat de Joden dat dus, als ze orthodox zijn althans, dat ze dat ook niet eten. Of alleen stiekem, dat kan, maar goed. En dan heb je het gedoe over dieren die herkauwen. En als ze herkauwen en de hoef, de klauw heet dat, in de hoef verdelen, dan zijn ze rein, naar het schijnt. En dus de haas mag je, want die herkauwt wel. Dan krijg je daar een discussie over. Want in onze schoolboeken wordt de haas niet gerekend tot de herkauwende dieren. Maar ja, volgens de Bijbel weer wel. Of is het de verkeerde vertaling? Maar ja, nou weet je weer niet of het rein is of niet. En dan heb je nog alle vogels die op vier poten lopen, die mag je ook niet eten. Wat kijk je me nou aan? Dat staat er echt. Ja. Ja. Nou ja. Dat lost men als volgt op. Het gaat niet over vogels, maar over wat wij insecten noemen. Maar ja, het vliegt toch. Het heeft toch vleugels. Dan zijn het toch vogels. Let op vogel en vleugel. Dat begrijpt u dat ook hetzelfde woord is eigenlijk. Het zijn anagrammen, maar het is toch hetzelfde. Dus je hebt zo wat problemen. Ik kom daar ook nooit uit. En ik snap niet waarom je die... Er zal wel antwoord op zijn, maar die sprinkhanen... Of lopen die op zes poten dan? Die vallen daar weer niet onder dan.
Sprinkhanen,
ja, twee. Nee, die hebben vier vleugels. Maar, weet ik veel. Dus ik weet het niet. Is een helikopter rein of... Ik weet, daar kom ik allemaal dus toch niet uit. Mij zegt het verder niks. Ik ken alleen de nieuwtestamentische uitspraken over... Ik weet dat geen ding onrein is in zichzelf. En daar hou ik het maar op. Die uitspraak, die vinden sommigen helemaal niet prettig, maar die staat er toch echt... Zit er weer. Oh. Er staat er toch echt met grote nadruk in Romeinen... Ritje, de eerste nieuwtestamentische brief... In Romeinen hoofdstuk 14, direct na de vermaning tot naaste liefde, zeg ik dan altijd maar, en onderwerping aan de overheid. En dan krijg je in Romeinen 14 het idee dat er zijn die zijn sterk in het geloof, dat worden wij geacht te zijn, de geadresseerden. Maar er zijn er ook die zijn zwak in het geloof. En die denken, zijn zwak in het geloof, die denken dat ze bepaalde dingen niet mogen eten. En die worden zwak in het geloof genoemd. Nee, ik heb het niet geschreven, maar dat staat er. De een acht wel de ene dag boven de andere, vers 5. Maar de ander acht al de dagen. Toen hebben de vertalers het woord gelijk erachter gezet. Zodat je ziet dat het Nederlanders waren. Alles moet vlak, alles moet gelijk. Toch? Daar staat er, vers 5. De een acht wel de dag boven de dag. Dat het verschil is. Maar de ander acht al de dagen. En ieder zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd, die de dag waarneemt, die neemt hem waar voor de Heer. En die daar eet, en die eet zulks den Heere, want hij dankt God. En die niet eet, die doet dat omdat hij denkt dat het ook voor de Heer moet en hij dankt God. Dus ja, er zijn er nou eenmaal die zwak zijn in het geloof. Maar dat wordt dus wel gezegd, ze zijn wel zwak in het geloof. Ze zijn er om ons heen. En ze zijn niet verplicht paling te eten. Maar, of wat dan ook maar was. Dus het hoeft niet. En als ze vinden dat het niet moet, nou, dan doen ze dat dan maar niet. Maar, dat neemt niet weg dat vers 14 zegt... Ik weet, en hij spreekt voor zichzelf... Ik weet, en ben verzekerd, hij weet het dus zeker... In de Heere Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn. De dingen zijn in zichzelf niet onrein, maar ze worden als onrein beschouwd, eventueel door mensen. Nou ja, dan krijgen die daar een probleem mee. Zie? En ja... Elders wordt gezegd, natuurlijk zijn er dingen, gaat dan over historisch gebruik, nou ja, het bestaat nog steeds, dat de maaltijd dan wel het vlees van de maaltijd eerst gewijd wordt aan de afgoden, aan de goden. En daarna neemt men het terug en eet het zelf op. En dan heeft men het van de goden ontvangen dus. Zo, ja... Zo wordt het beschreven. En zo is het ook bekend dat dat ging. En dan is de vraag of je dan van eten mag als het eerste afgodige of het is. Want als het van de afgoden is, dan mag je het toch niet hebben. En er zijn er genoeg die zich evangelisch en bijbelgetrouw noemen. En die ons komen waarschuwen voor alles wat onrein is en wat we niet eten mogen. Of omdat er stoffen in zitten die we niet mogen. Of omdat het occult belast is of zo. Of hoe die termen maar heten. Die verzinnen ze ook zelf, dus ik kan ze niet zo goed onthouden. Maar zo heet dat dan, hè. Dat mag er allemaal niet. Maar de Bijbel zegt, zo ligt het niet. Want ja, in de eerste plaats omdat afgoden niet bestaan, want er is maar één God. Dus voor mij maakt het niet uit, toch? Maar er zijn ook mensen die altijd de afgoden gediend hebben en die eventueel tot geloof komen. Waar zijn die dan, denk ik, altijd vandaag? Wil ik wel eens ontmoeten. Maar dat was dus wel degelijk zo. En dan zegt Paulus, ja, die mensen die moeten een beetje bij die afgoden vandaan hebben, want die zijn daar gevoelig voor. Die krijgen daar problemen mee. Tussen de oortjes. Al last van hun geweten, wat niet het goede woord is, maar zo heeft men het wel vertaald. Die hebben een gewoonte, staat er dan. Die hebben een gewoonte des afgods tot nog toe. Die moeten er verre van blijven. Ik ken daar wel voorbeelden van. Ik ben er ook wel eens tegen opgelopen in de loop der jaren, tegen dat soort dingen. Bij mensen die inderdaad een afgodisch verleden hadden. Nou ja. Uit Azië bijvoorbeeld, ja, precies, ja. Ja, zeker, ja, ja. Nou, ik wil geen namen noemen, maar toch maar. Maar echt, ja. Dat kan inderdaad grote problemen met zich meebrengen. Maar in zichzelf, in zichzelf niet, zegt de apostel Paulus. Maar we hebben er in de praktijk bij gelegenheid wel mee van doen. En dat is niet alleen hier, maar ook vers 20 zegt het. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. Dan als daar problemen over zijn. En daarom spreek ik er wel vaker wat uitgebreider over. Omdat er mensen zijn die ons komen waarschuwen voor het einde van. En daarna krijgen wij problemen die we niet hadden. We mogen alles eten, dat is het dan. Dan komt iemand vertellen dat het niet mag. Dan krijg je daarna een probleem. Kortom, wij waren sterk in het geloven, ze komen ons zwak maken. Dat staat er dan toch? Dat is toch gewoon wat hier uiteengezet wordt? Dat is niks moeilijks aan, dat is niet een uitleg, dat is gewoon wat de zwart op wit naar voren gebracht wordt. En dat is hier, maar er wordt niet veel aandacht aan besteed. Omdat er geen fundamentele dingen zijn. Ze zijn subjectief. Het heeft van doen met gewoonte van de mens. Met zijn cultuur. Waarvan die beter afstand zou kunnen nemen. Zou moeten nemen. Enzovoorts. Nee, ik blader even wat heen en weer. Daar is de langzamerhand in Titus. Hoofdstuk 1. Waar staat zomaar er tussendoor. Nou ja, zomaar er tussendoor. Paulus in zijn brief aan Titus, die hij op Kreta had achtergelaten, om daar enig werk te verrichten. En hij zei, let op, want de Cretenzen, de Kreti, dat is vers 12, Titus 1 vers 12. De Kreti, u weet wel, van de Pleti, de Kreti. De Cretenzen zijn altijd leugenachtig. Kwade beesten en luie buiken. Je vraagt je af wat luie buiken in het Grieks is. Maar och, ik vind het wel een grappige vertaling. Ik weet vrijwel zeker dat men dat in de nieuwere vertaling mee veranderd heeft. Dat is jammer, want het is natuurlijk een prachtige term, toch? Luie buiken. Je weet precies wat erbij bedoeld wordt.
Vatsige buiken.
Dan zijn ze ineens vatsige buiken. Dat vind ik literair veel minder verantwoord dan dit. Luie buiken. Luie buiken. Deze een van hun eigen profeten heeft dat gezegd, hè? De Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. En Paulus zegt, die man had gelijk. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, enzovoorts, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof en zich niet begeven tot Joodse fabelen. Joodse fabelen. Namelijk, want dat is de strekking van het en wat er daarna staat, geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. Want dat is wat geboden doen. Dat is wat religie doet. De mens afkeren van de waarheid. Dus sluit de ogen voor de waarheid. Wij leven toch netjes, wij leven kosher. We eten geen onreine dingen, alleen reine dingen enzovoort. En dan is het toch goed. Dan hoef je toch verder niks meer. En dan staat men niet meer open voor de waarheid. Zo werkt het. Nou goed. En dan staat er, alle dingen zijn wel rein voor de reinen. En er is direct verband met Joodse fabelen en geboden der mensen. Toch? Want die geboden der mensen, die Joodse fabelen, gaan over dingen die rein of onrein geacht worden te zijn. En dus met voorschriften met betrekking tot het praktische leven. Maar Paulus schrijft, alle dingen zijn wel rein voor degenen die rein zijn, de reinen. En wij zijn toch gereinigd en geheiligd in Christus? Voor ons zijn alle dingen rein. Maar voor de bevlekten en namelijk de ongelovigen, die niet gereinigd zijn of worden door het woord Gods, is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Dat is harde taal voor degene die overal om zich heen allerlei bedreigende dingen zien. Allemaal onreine dingen enzovoort, waar men zogenaamd verre van moet blijven en wat zo slecht is voor de mens. Man, man, wat een getop allemaal. Maar van hen staat, hun verstand en hun geweten, daarmee zijn bevlekt. Het ligt, zit tussen hun oren, het zit in hun beschouwing, maar het heeft met de realiteit niks van doen. En zij belijden dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken. En ze zijn daarmee tot alle goed werk ongeschikt, staat er. Dat is nogal wat, want ze zijn gericht op aardse dingen en eigenlijk gewoon op de oude mensen, op de oude schepping en wat dat maar wezen mag. En dus, Paulus maakt er niet veel woorden aan vuil, om zo te zeggen, en dat komt omdat het gewoon fundamenteel waarheid is en dat is het dan. En meer valt er niks niet aan te doen. Maar we hebben meer van dat soort uitspraken natuurlijk, met name ook hiervoor in 1 Timotheus hoofdstuk 4... Maar een paar bladzijden terug. Waar staat dat de geest duidelijk zegt dat in de laatste tijden, vers 1, sommigen zullen afvallen van het geloof. Niet van de religie, van een geloof. Zich begevende tot verleidende geesten, namelijk leringen der demonen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. Dat is toch krasse taal, zou ik denken. Zij verbieden te huwelijken. Dit is een eufemisme. Zij verbieden de seksuele gemeenschap. Nou ja, dat wacht dan wel, maar dat is alleen voor de voortplanting. En dat is het dan. Maar de vertalers vertalen dat soort dingen heel netjes. Verbiedende te huwelijken. En gebiedende, zeggen de vertalers dan, oké. Van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen. Namelijk voor degenen die de waarheid hebben bekend. Zie je? Nou, dat is toch duidelijk. Dan heb je van lui die zeggen van dit mag niet, dat mag niet. Dan heb je van doen met verleidende geesten en leringen der demonen en leugensprekers en hoe het allemaal maar heten mag. Dat is het werk van de tegenstander, van de duivel. Want, vers 4, ik weet en ben verzekerd, want je zou zo kunnen doorlezen in Romeinen 14, maar hier lees ik gewoon het volgende vers. 1 Timotheus 4, vers 4, want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde. En wat het ook is, het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Dat wil zeggen, door het woord van God, al was het maar dit vers, dat zegt nee, de in zichzelf is niks onrein. En vervolgens, wij danken de Heer voor wat hij ons geeft. Dat is het dan. Dat is de regel. En voor de wet, specifiek de Mosaïsche wet, geldt, ja hoor eens, de wet, ik zeg altijd, de wet is pas gegeven een jaartje of 2.500, afgerond op 1.500 nauwkeurig. Onnauwkeurig dus. Een jaartje of 2.500 na Adam. En nog maar met 1.500 jaar te gaan tot aan Christus. Nou ja, 1600 zo, maar goed, doet er nou niet toe. Maar zoiets. Dat wil zeggen, van heel de Oud-Testamentische tijd is de periode van de wet een mindere deel. En bovendien werd die alleen maar gegeven aan Israël. Dus nog maar aan één volk. Hoe belangrijk is dan de wet? En dan krijg je de bekende discussies. Er zijn dikke boeken over volgeschreven. Kerkscheuringen over ontstaan. En wat het maar was allemaal. Maar ja. Men roept dan. Ja, maar het is toch de wet des Heren. Dat is toch belangrijk. En dan zeg ik. Ja, het is belangrijk. De Heer heeft de wet gegeven. De Heer heeft ook de wet vervuld. En daarmee voltooid en beëindigd. En de Heer is zo genadig geweest om die wet niet aan iedereen te geven, dan alleen aan zijn eigen volk. En dat om te demonstreren dat wet de mens nergens brengt, en dat de wet, wat voor wet dan ook, de mens de ogen sluit voor de waarheid. Dat is wat het is. De mens heeft een wet nodig om zijn eigen verantwoordelijkheid te kunnen ontlopen. En als men de wet niet heeft, verzint men wel wat anders. Om onder de eigen verantwoordelijkheid uit te komen. Dat is wat gebeurt. Zie. Dus kortom, er is niets onrein in zichzelf. Dat er dingen zijn in het leven, in de wereld, waar je beter verder van kunt blijven, dat is inderdaad zo. Maar dat ligt aan onze eigen zwakheid, eventueel. Dat is het dan. Zie. Nou goed. Ik zal het daarbij laten, want het is verder ook niet aan de orde. Hoe dat was, men zou de conclusie kunnen trekken dat begrippen als rein en onrein al een rol speelden in de dagen van Noach. En anders moet je besluiten dat dit achteraf geschreven is, maar dan nog, of het achteraf geschreven is. In theorie zou kunnen dat iemand dat ingevuld heeft, want er staat meer in Genesis wat later is ingevoegd. Dat heb ik hier in het verleden ook gedemonstreerd en we komen het later nog vaak genoeg tegen. Maar neem niet weg dat dan toch de dingen gebeurd zijn zoals het hier staat. Dat kan niet later ingevoegd zijn, uiteraard. En dus waren er van sommige dieren 7 paren aanwezig en van anderen maar 1. Wat het uitbeeldt, nou ja, want daar gaat het dan om, dat het iets uitbeeldt. Als rein en onrein een symbolische betekenis heeft blijkbaar, omdat de dingen in zichzelf niet rein of onrein zijn, dan is het simpelweg zo dat het dus een overdrachtelijke betekenis moet hebben. Daar kun je dan naar vragen. En waar je dan bij terechtkomt, is bij het simpele idee dat hier aan de ene kant een oordeel gebracht wordt, demonstratief, over de hele wereld. Zo demonstratief dat wij het nu er nog steeds over hebben. Dat in elk geval. En bovendien als demonstratie wat eerder ook al gebeurd was. Want in die zin wordt het later ook aangehaald in de Bijbel. Als de Heer zegt, ik ben die God die de hemel uitspant. En de wateren klieft. En de afgrond overwint en een weg bakend dwars door de, of baant, zo je wilt, dwars door de wateren enzovoort. En dat staat vele malen in de diverse profetieën van de Bijbel, waarin God zich voorstelt. Hoe moet hij zich anders voorstellen? Dat is die God die dat allemaal onder controle heeft en die die macht heeft en dat ook dus bewijst. Bijvoorbeeld in deze geschiedenis. En vandaar dat wat overleven moet inderdaad in die ark gebracht wordt. God kan dat doen. Maar dat de redding is speciaal voor degenen die rein zijn. Of dat er zijn die gereinigd worden om gered te worden. Dat weet u toch. Dat leer je toch gewoon in het Nieuwe Testament. Dat wij gereinigd zijn en worden door onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, of door het bloed van Jezus Christus, hoe bij gelegenheid maar staat, en daarmee gereinigd worden, en vervolgens daarmee ook geheiligd worden voor de dienst aan God, enzovoorts. Dat is wat het is. En iets anders kan ik er niet van maken. Bovendien moet ik zeggen dat het zo nadrukkelijk er ook weer niet staat over die reine dieren. Want kijk, in de inleiding nog in hoofdstuk 6, daar staat er gewoon in vers 19, en gij zult van al wat leeft van alle vlees, twee van elk doen in de ark komen. Er wordt niet gesproken over reine dieren waarvan er dan zeven zouden zijn. Het staat wel hier in vers 2, 7 vers 2. Van alle rijnvee zult gij tot u nemen 7 en 7. Het mannetje en zijn wijfje, dat zijn er dus 14 bij elkaar. Maar van het vee dat niet rein is, wat het zijn mogen, 2, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het, lees gewoon door, ook van het gevogelte des hemels 7 en 7. Het mannetje en het wijfje om zaad levend te houden op de ganse aarde. En dat was het dan. Want over nog 7 dagen. Later vraag ik natuurlijk hoe vaak staat hier het woord 7. Maar, of het getal 7, maar toch maar. Want over nog 7 dagen. Vanaf nu nog 7 dagen. Zal ik het doen regenen op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Dat wil zeggen 40 etmalen. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. Behalve dan wat in de ark terechtkomt, toch? En Noach deed naar al wat de Heer hem geboden had. Dat is de herhaling van 6 vers 22. En Noach was 600 jaren oud als de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen. 600, dat heb je nodig voor de geslachtsrekening en de tijdrekening van Adam tot Christus, hè? Maar goed, zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijn de zonen met hem in de ark vanwege de wateren des vloeds. En dan komt hij, en van het reine vee en van het vee dat niet rein was en van het gevogelte en al wat op de aarde kruipt, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark. Het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En over dat getal 7 paren, daar wordt niet eens meer over gesproken. Dus daarom zeg ik, zo nauwkeurig staat het er ook weer niet. En dat er 2 staat, is omdat het gaat om pa en moe, meneer en mevrouw. Een man en een vrouw, dat is wat er staat. Alleen dat wordt dan vertaald met het mannetje en het wijfje. Ik vind het wel grappige termen. Want dan zie je op de foto of het film, op de film zie je dan die 2 olifanten lopen. Of waren het er 7, 14? Nou ja, zie je die. En dat heet zo'n kolossaal beest, het heet dan een mannetje. En een wijfje. Nou ja, rare taal hebben wij in Nederland. Zeker met die verkleinwoorden. Tegenwoordig hebben ze het over een hond en zijn baasje. Dat is gewoon zo'n grote kerel met al die tatoeages. En zo, dat heet dan zijn baasje. Dat is een vrouwtje. De bazen worden gekleineerd in Nederland. Voor de hond en de kat moet gezorgd worden. En die hebben dan een baasje. Nou, als het een baasje is, is die geen baas, hoor. God, wat taal ze? Ik vind het rare formuleringen. Nou, raar land ook. Maar goed, zoveel nadruk ligt er dus verder niet op. Waar het over gaat is gewoon dat ze 2 aan 2 komen. En in de zin van mannetje en vrouwtje. Want het moet zich daarna voortplanten, was de bedoeling. En hoewel er staat, gij zult u nemen van zus en zo, moet ik u toch zeggen dat u niet hoefde te nemen, want ze kwamen vanzelf aanlopen, heb ik begrepen. Toch? Nou, volgens Anne de Vries wel. Ja. Maar, of volgens de kinderbijbel.
Ja,
toch?
En meneer van der
Loos. Ja, dat is de gang. Er staat er ook, kwamen er, ja. Ze kwamen dus toch wel vanzelf. Maar, en Noach moest zich dat laten welgevallen. Dat is hoe de uiteenzetting is. En wat gewas is, zo gaat het gebeuren. En zo gebeurde het dan ook. En dan krijg je een discussie over of dat wel kan, dat die beesten van hoger hand geleid worden naar om die ark binnen te lopen. Ook de wilde dieren dus, hè. Ja, waar worden ze anders door geleid? Nou ja, ik weet het zo niet, maar ik heb met verbijstering kort geleden nog gekeken naar zo'n zwerm spreeuwen. Dat zijn er duizenden. Je weet niet eens waar ze vandaan komen. Hoe hebben die beesten elkaar gevonden, die spreeuwen? Dat is een hele wolk en op commando ineens gaan ze allemaal linksaf of rechtsaf, al naar gelang. Allemaal tegelijk. En niet één en de ander denkt, och, weet je wat, ik ga er maar eens achteraan. Of zoiets. Dan ben je al te ver. En dat gaat ook razendsnel allemaal. Wie leidt dat? Wie of wat? Wat is er? En hoe komt het dat die beesten voor de seizoenen niet afwachten en dus naar het zuiden trekken, vanuit hier in ieder geval. En dan elk jaar weer terug. Waarom doen ze die lange reis? Waarom blijven ze daar dan niet? En waarom moeten ze weer naar het hoge noorden terug in de zomer enzovoort? En hoe weten ze de weg? Wie weet ze dat? Ja, daar zijn wel theorieën over. Maar toch. Ja, ik vind het een heel vreemde ding hoor. Ja, of daar macht erachter zit, of daar geestenwereld achter zit. En wie zal het zeggen? Ik niet, ik zal het niet zeggen, maar je vraagt je toch af hoe het is. En dus kijk ik er toch niet van op dat bij gelegenheid die dieren 2 aan 2 dat dan iemand aan touwtjes trekt of zo. Ja, en bovendien, waarom moet ik het uitleggen? De meeste mensen die geacht worden gelovig dan wel religieus te zijn, die schijnen te geloven dat alles geleid wordt. Ik niet hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar die schijnen te geloven dat alles geleid wordt. En dat er geen toeval. Ik keek er gisteren nog tegenaan, ook in een zaal die als kerk of iets dergelijks gebruikt werd. Ik weet niet meer wat voor een spreuk er nou weer op stond, maar. Nee, ik weet niet meer wat het was. Maar het komt erop neer dat toeval niet bestaat. Dat God het allemaal zo regelt. Enzovoorts. Ja. Echt niet. Echt niet. Dus ja. Maar het was reformatorisch, geloof ik. Hè? Reformatorische baptisten. Ja. Want dat is, dat begrijp ik ook niet.
De zondagschap.
Het
werk van de kindertjes van de zondagschap.
Ja. Maar van die. Maar goed, wat is het dan voor. Als het dan toch God alles leidt, wat is het dan voor moeilijks aan dat. En bovendien, toen volgens met natuurbeleid in Nederland ook al niet meer bezig te houden. En met het milieu en dat soort dingen. Maar laat ik daar alsjeblieft niet over beginnen. Want jongen, we wilden het serieus houden vanavond. Dus. Ze gingen allemaal de ark binnen en het geschiedde na 7 dagen dat het begon te regenen gedurende 40 etmalen. Dat woord bestaat niet in het Hebreeuws. En wat etmaal eigenlijk is, komt dat vandaan? Etmaal. Hoeveel maal? Etmaal. Ik weet het niet. Maar daar bedoelen we één dag mee. Dat wil zeggen, één etmaal. Hoe zeg je dat? Zonnedag bestaat dat ook? Nee, dat klopt ook niet. Het is een aardedag. Dus ik weet het niet. Het woord dag is een moeilijk begrip, sowieso. Maar als het gaat om wat wij een kalenderdag, dat mag misschien wel. Of wat wij een kalenderdag noemen, dan heet het dag en nacht. En als je dat dus met zekerheid wil zeggen, zoveel kalenderdagen, dan moet je zeggen zoveel dagen en nachten. Dat is Hebreeuws idioom. En dat vind je dus in de Bijbel terug. Dus 40 dagen en nachten. Want dag is eigenlijk het woord voor licht. Nou ja, een periode van licht. En daarom is het woord dag ook in onze Nederlandse taal de aanduiding ook van oordeel en van rechtspraak. Kijk maar in je woordenboek, staat er allemaal in. En omdat bij rechtspraak worden de dingen aan het licht gebracht en eventueel van het licht bestraft. Met dank aan Efeze 5, waar die uitdrukking zo staat. Maar het idee komt veel, veel vaker in de Bijbel voor. En zelfs een begrip als dag des Heren duidt niet op een periode, hoewel alles altijd op een periode duidt. Maar dag des Heren duidt op het oordeel dat de Heren zal brengen over de wereld. Dat is de dag des Heren. Dat is zijn rechtspraak en de uitvoering, de executie heet dat, de uitvoering daarvan. Zie? Nou goed, en als, maar als het gaat over een etmaal, dan heet het dag en nacht. Vandaar de discussie, ik neem maar even de gelegenheid te baat, vandaar de discussie over de uitdrukking 3 dagen en 3 nachten... Ik heb me erover verbaasd dat wel denken de mensen die ik ook hoog acht, zelfs serieuze pogingen hebben ondernomen, ook zwart op wit en in publicaties, om te vermelden dat de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in het graf geweest is. En hoe zo'n man dat, en anderen ook, dat voor elkaar krijgen, ja, ik kan het niet navertellen, want ik krijg die onzin niet uit mijn keel. Dat kan ik niet. 3 dagen en 3 nachten, dat kan niet. Want dat betekent dan toch in ieder geval dat hij zou opgestaan moeten zijn 's avonds bij zonsondergang. Nou, dat was zeker niet het geval. Maar hij werd wel 's avonds bij zonsondergang of net voor zonsondergang. Voor zonsondergang werd hij begraven, van het kruis gehaald. Omdat de Sabbat zou aanbreken, op vrijdagavond dus. Omdat de Sabbat zou aanbreken enzovoort. En 's morgens vroeg stond hij op uit de dood. Dus je krijgt een probleem. Je krijgt meer nachten dan dagen. En daar zit je dan. En dan daarbij, ik heb de statistiek niet, want ik reken nooit op zulke soort discussies. Maar als je de statistiek erbij zou hebben, zou je zien dat er vele malen staat na 2 dagen. En ook vele malen op de 3e dag. En dan nog een paar keer na 3 dagen, want dat kan ook nog. Dat is inclusieve rekenwijze. En er staat inderdaad allemaal in verband met de dood en opstanding van Christus. En dan inderdaad 1 keer 3 dagen en 3 nachten. Dat is bijzonder. Wat is het bijzondere aan die uitspraak? Het bijzondere is dat hij ontleend is aan het Oude Testament, want gelijk Jona was enzovoorts. Alzo de zoon des mensen. En dan komt de term 3 dagen en 3 nachten. Hetgeen betekent dat wat er ook staat in het Grieks is van weinig belang. Het gaat om wat er ook in het Hebreeuws staat over Jona. En dan krijg je dus met deze term te maken, dagen en nachten. En dat betekent gewoon 3 kalenderdagen. En dat was het. De eerste dag werd hij begraven, de 2e dag was hij in het graf, en de 3e dag stond hij op uit het graf. Dus die hele geschiedenis van zijn in het graf neemt inderdaad 3 kalenderdagen. Vul het maar in op je kalender of waar je het op invult. Op de eerste dag ging hij erin, op de derde dag ging hij eruit. Dat zijn er wel 3 dagen. Dat heet de inclusieve rekenwijze. Die is klassiek. Dus ja, ik heb daar verder geen moeite mee. Dus het regende 40 dagen en nachten. Dat wil zeggen, de etmalen door continu. Niet alleen overdag, maar ook 's nachts. En waar komt al dat water vandaan? Om de hele aarde te bedekken. Dan moet ik u zeggen, bij ons in Almere regelt het bij gelegenheid ook. Dat je je afvraagt, waar komt al dat water vandaan? En dan komt iemand het uitleggen hoe dat zit. Met, hoe heet het ook alweer, dus een naam voor water dat dan verdampt in de zon. Welke zon? Maar goed, nou ja, water dat verdampt en dat stijgt dan op. En dan koelt het daar af en dan valt het water er weer uit. Want ja, dan wordt het damp weer water en dan dondert het naar beneden. Want het is een donderbui. Dus dan dondert het naar beneden, maar... Een beetje fatsoenlijke plensbui, begrijp je toch niet waar het allemaal vandaan komt? Was eens niks en dan ineens, boem, weten wij veel? Nee, reken dat nou eens na. Ze hebben ons ook geprobeerd, nu doen ze dat niet meer, maar ze hebben geprobeerd zelfs ons wijs te maken dat door het smelten van het poolijs de zeespiegel stijgt. Hebben die lui niet opgelet op school? Hebben ze geen natuurkunde gehad? Er stijgt echt niet. Helemaal niks. Nee, dat is echt waar. Absoluut niet. Het heeft totaal niks met elkaar van doen. Nou ja. Dat soort dingen. Waar dat water vandaan? Ik weet het niet. Het heet de sluizen des hemels worden geopend. Dat is het volgende vers. Hè. In het 600ste jaar des levens van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag der maand, op dezezelfde dag, zo van, kijk dat maar eens na op je verjaardagskalender. Wat het dan is op de 17e van de 2e dag. Of althans begin vanaf die datum dan te rekenen. Op diezelfde dag zijn alle fonteinen des grote afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. En als je bedacht hebt wat de sluizen des hemels zijn, zo want het was een wolkbreuk en er waren nogal veel wolken die braken, dan moet je daarna toch nog verklaren wat de sluizen des afgronds dan zijn, of de fonteinen des afgronds. Het water kwam van boven en kwam van beneden. En dat is het waar het vandaan komt. Weet ik niet, maar je komt terecht bij de oorspronkelijke vraag. Waar komt deze wereld waarin we leven vandaan? Waar komt al die materie vandaan? Moet toch ergens ontstaan zijn, als het ergens kan ontstaan, kan het ook weer verdwijnen. Bovendien, in Genesis 1 hebben we gelezen dat de Heer zei dat alle wateren naar één plaats verzameld worden, dat ze hun eigen plaats krijgen en dat het droge land gezien worden. Waar bleef het water dan? En als je mij dat nou even vertelt waar het water toen bleef,
Zal ik je nou vertellen
waar het water weer vandaan kwam? Ja, moeilijker mag er niet zijn. Ja, hebben wij het volgende op gevonden? We hebben onder de zee, daar diep in de zee, een paar gaten waar het stopt, net als in de badkuip, een stop en dan verdwijnt het water door. En af en toe komt het daaruit weer omhoog. Als je denkt dat dat niet kan, dan moet je bij ons in Almere eens komen kijken. Als het flink regent, komt het water gewoon uit de put omhoog. Dus ja, dat kan. Maar daarmee heb je alleen maar de kwestie verschoven. Wat is daaronder dan? Het antwoord is, dat weten wij niet. Dat weten wij niet, maar het gebeurde gewoon. Ik heb er geen moeite mee. Als de Bijbel dat zegt, dan Als je begint met alles is water, de grote afgrond en de Heer maakt daar deze wereld uit. Waarom zou u niet even dat uitspansel iets terug kunnen trekken, iets minder uitspannen en dan loopt het hele zaakje vol met water. Toch? En een beetje langzaam zo, 40 dagen zo. En dan, nou. Het is wat Petrus zei, maar die had het niet over de vloed van Noach. Die zei, de hele aarde staat uit het water. Zet je kop er bovenuit. En in het water wordt door water omgeven. En dat is het dan. En Petrus zegt, dat is een tamelijk hachelijke situatie. Want ja, toen weinig te gebeuren of alles gaat weer onder water. De wateren komen op, enzovoorts. Nou ja, dat is dus wat gebeurd is. Of je dat kunt voorstellen, ja, dat weet ik niet. Maar vind ik ook helemaal geen punt. Maar het gebeurde. En de plasregen was op de aarde, of over de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En vanwege de sluizen, of de fonteinen des grote afgronds, maak ik eruit op dat het niet alleen dat water van boven kwam, maar ook van beneden. Nou kan het altijd nog dat het van beneden komt en dan naar boven gaat en dan van bovenaf neervalt. Heb je dat nog? Zodat het toch allemaal als regen naar beneden komt. Zonder dat het van onderen komt. Maar goed, wie moet dat narekenen? Nee, ik bedoel, een paar hoofdstukken verder zijn we eeuwen verder. En dan zijn we ineens bij in de dagen van Abraham en de ondergang van Sodom en Gomorra en wat het maar was. En daar regende het zwavel. Maar voor zover wij er iets van begrepen hebben, kwam die zwavel, kwam dat vuur eerst uit de aarde omhoog en viel daarna op de omgeving. Heb je dat nog? Dus het regende zwavel, waar komt het vandaan? Ja, uit de hemel, komt van boven. Jawel, maar komt toch van beneden. En misschien deze water ook, maar weet ik veel.
De sluizen van de hemel, toch ook
open. Nou, dan komt het uit de hemel. Bovendien, de Bijbel spreekt over de schatkameren van God. En daaruit, bij gelegenheid gooit die stenen naar beneden, staat er. Regent het stenen. En er zijn altijd mensen die dan zeggen, ja, als dat gebeurt, dan zijn het meteorieten. En dan zijn het die rotsblokken die door de ruimte razen. Want het moet een beetje allitereren natuurlijk. Maar ze razen door de ruimte en ze komen op de aarde af. Trouwens, we worden al jaren geplaagd door mensen die menen dat de aarde binnenkort een ontmoeting krijgt. Maar dat roepen ze al jarenlang met de een of andere planeet, meteoriet of zo. Er is een naam voor ook, maar die ben ik alweer kwijt. Ik kan het niet onthouden. Ja, men roept al zo lang dat we bedreigd worden door van alles en nog wat. We kijken jullie aan. Nee, dat is echt waar. Dat heeft een naam ook, ik weet niet meer hoe het was. Er zijn hele verhalen over die. Maar goed, het doet er nou. En dan komt de New Age waarschijnlijk, want het wordt allemaal aan elkaar gekoppeld, hè, al die vreemde dingen. Weet ik veel. Maar er zijn dingen die wij inderdaad niet weten. Maar dat dit gebeurt, ja. Zo staat het. En daarna ging het hele spul inderdaad de ark in. Op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Javed, Noach's zonen, desgelijks Noach's huisvrouw en de drie vrouwen zijn en zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard en al het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard. En al het gevogelde naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel. Dit zijn waarschijnlijk insecten, maar goed. Net als die gevleugelde dieren van, met die vier poten. Well. En van alle vlees waarin de geest des levens was, kwamen er twee. Ze kwamen twee bij twee tot Noach in de ark. Zie. En dieren kwamen, die kwamen mannetje en wijfje van alle vlees, gelijk als hem God geboden had. En de Heer sloot achter hem toe. En dat was het dan. Nou, dan laten we ze eerst maar even, want het is inmiddels wel tijd voor een pauze.